We gaan met elkaar lezen uit Lucas 20. Lucas 20, vers 9 tot en met 19. Vers 9. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het de tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar zij sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij die zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen zij hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doodden zij hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Zij waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had.
Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Ik ben blij dat jullie een stevige bak koffie hebben gedronken. Dan ben je fris. En bij de les als het goed is. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. En het woord van God met elkaar te delen. Wat ik het mooie hier altijd wel van vind, is dat je gewoon een schriftgedeelte opgegeven krijgt om over te spreken. Dat is ook wel voor sprekers goed, hè? Anders kan je soms je favoriete gedeelte uitkiezen. En nu moet je gewoon verder bij waar we gebleven waren. Dus dat is voor jullie niet verkeerd, maar voor mij is het ook goed. We hebben een gelijkenis gelezen uit Lucas hoofdstuk 20. En daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Een parabel, een vergelijking, een beeldspraak die de Heer Jezus gebruikt. En als u meeschrijft, en anders moet u het onthouden, het is altijd belangrijk om te kijken waar komt die gelijkenis nog meer voor in de Bijbel. Omdat de een evangelist er wat meer over zegt dan de andere soms. Nou, als u meeschrijft kunt u opschrijven Matthäus 21 en Marcus hoofdstuk 12. Dus Matthäus 21 en Marcus hoofdstuk 12, daar vindt u dezelfde gelijkenis terug. En de evangelist Matthäus is het meest uitgebreid in de beschrijving van deze gelijkenis. En ik zal vanavond ook wel daar het een en ander uit lezen. Dus dat is belangrijk voor jezelf ook om bijbelstudie te doen. Omdat je soms, dan zie je dat de ene evangelist wat meer het accent op dat onderwerp legt en de ander legt weer een ander accent. Maar met elkaar verstaan we de hoogte, de lengte en de diepte, om het zo te zeggen, van de gelijkenis. Als je deze gelijkenis uit Lucas 20 leest, vers 9 tot en met 19, dan staat er in mijn Bijbel een titel boven. En die titel is natuurlijk niet geïnspireerd, maar die hebben ze in de tijd daar wel boven gezet. En er staat bij mij boven de slechte landbouwers. Nou, de vraag is of dat een goede naam is voor deze gelijkenis. Hè? Je zou kunnen zeggen de gelijkenis van de slechte landbouwers. Maar misschien is het een betere benaming om hierboven te zetten de gelijkenis van de geduldige Heer. Zo zou je het ook kunnen noemen. Maar het is heel bepalend wat de titel is van zo'n gelijkenis, hoe je die gelijkenis gaat lezen. Als de gelijkenis genoemd wordt de slechte landbouwers, dan kijk je met de bril op van slechte landbouwers. Dan ben je alleen daarop gefocust. Maar als je nou de geduldige Heer erboven zet, dan ben je veel meer gefocust op die Heer die geduldig is met betrekking tot die landbouwers. Dus het is heel bepalend. Dus het kan heel goed zijn, een subtitel. Maar in de oorspronkelijke taal stonden die subtitels er natuurlijk niet boven. En nogmaals, het kan positief of negatief zijn. Ik zou vanavond liever willen spreken over de geduldige Heer. De gelijkenis van de geduldige Heer. En als u meeluistert, dan zult u dat wel begrijpen. Als u dit stukje leest, dan vallen er allereerst twee dingen op. In hoofdstuk 20 lezen we in vers 1 het volgende. En het gebeurde op een van die dagen toen hij in de tempel het volk onderwees. En het evangelie verkondigde dat er overpriesters en schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan. De Heer Jezus is in hoofdstuk 20 dus in het tempelcomplex. En waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, vertelt hij de gelijkenis waar wij over nadenken op het tempelplein. Dus net voor het heiligdom. Nou, dat was natuurlijk al best wel gedurfd van hem. En dat lees je hier ook, want wie stonden er om hem heen? De overpriesters, de schriftgeleerden met de oudsten, met andere woorden. De geestelijke leiding stond rondom de Heer Jezus. En ze wilden hem horen en luisteren wat hij te zeggen had. Verderop in het Lucas-evangelie lees je dat ze erop uit waren om hem ergens op te kunnen vangen. Nou, als u vanavond hier bent gekomen, met die reden, niet om de Heer Jezus ergens op te vangen, maar mij ergens op te vangen, dan zal dat u vast wel lukken. Toch? Want ik ben ook een mens. Maar dat mag nooit de intentie zijn dat u naar een samenkomst gaat. En dat was ook een verkeerd motief om bij de Heer Jezus uit te komen. Om hem te kunnen vangen. Nou, dat komt in Werkendam natuurlijk niet voor. Maar je hebt mensen die zitten in een samenkomst en die zijn er eigenlijk alleen maar op uit om je te vangen. Met negatieve oogmerken. Nou, dan ontvang je nooit een zegen. Je mag best kritisch zijn in een samenkomst, je moet er bereden zijn, maar je moet wel positief kritisch aanwezig zijn. Amen. Dat is wel belangrijk, want als u negatief kritisch hier zit, gaat u geen zegen ontvangen, geloof me. En dat is al de eerste les. De Heer Jezus is dus op het tempelplein en hij spreekt enerzijds tot de geestelijke leiding en anderzijds, dat lees je in vers 19, wat we gelezen hebben, wordt daar gesproken over het volk. En ook in vers 9 wordt gesproken over het volk. Met andere woorden, de gemiddelde Israëliet was bij de Heer Jezus en de geestelijke leiding was er. En nou gaat hij beginnen met te onderwijzen. Ik kom hier straks nog op terug, vandaar dat ik het zeg. Het tweede wat opvalt is dit. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis vanuit de Tenach. Vanuit het Oude Testament, vanuit het Eerste Testament. Er was helemaal nog geen Nieuw Testament. Dus de Heer Jezus die gaat iets duidelijk maken vanuit het Oude Testament. Hoe weet ik dat? Nou, dat kunt u ook opschrijven. Hij spreekt over een wijngaard. En Israël was daarmee bekend, onder andere in Jesaja 5. En de schriftgeleerden, de geestelijke leiding, kenden dat uit hun hoofd. Die wisten precies waar hij het over had. Hij refereerde aan Jesaja 5, waar de profeet ook spreekt over een wijngaard. En het tweede wat hij aanhaalt is Psalm 118. Want de Heer Jezus spreekt over de hoeksteen. En dit is heel interessant. Vandaag denken heel veel mensen alleen het evangelie te verkondigen, de principes van het Koninkrijk van God, vanuit het Nieuwe Testament. Maar de Heer Jezus had helemaal nog geen Nieuw Testament. Dus hij wist vanuit de Tenach, vanuit het Oude Testament, de Bijbelse waarheden te verkondigen. Dat was het enige wat hij had. En daarom is het voor ons van belang om onszelf te trainen om ook, juist als je met Joodse mensen contact hebt, het evangelie te delen vanuit het Oude Testament. Dus de Heer Jezus spreekt vanuit Jesaja 5 en vanuit Psalm 118. Nou, die twee dingen, tot wie spreekt hij? Geestelijke leiding en het gewone volk. Van waaruit spreekt hij? Vanuit de Tenach. Psalm 118, Jesaja 5. Nou, dan gaan we een stapje verder. Want wat lezen we nu in Lucas 20 vers 9? Ik zal niet steeds elk vers noemen. Maar wat staat daar? En hij begon. Mooi, hè? De Heer Jezus is een echte rabbi. En er waren in die tijd heel veel rabbis. Die allemaal hun discipelen hadden, zoals de Heer Jezus ook zijn discipelen had. En hij had er meer dan 12. En hij begon te spreken. En het bijzondere van de Heer Jezus was dat hij verschil maakte. Hij sprak met autoriteit. Hij sprak met gezag. Maar de Heer Jezus heeft ooit dit gezegd. Mijn woorden zijn geest en leven. Wil je dat even goed onthouden? De Heer Jezus onderscheidde zich van al die andere rabbies in zijn dagen. Zijn woorden waren geest en leven, met andere woorden. De Heer Jezus sprak niet vanuit overlevering. Maar mag ik het eens zo zeggen, de Heer Jezus sprak direct uit de troon. Geest en leven. En dat heeft het volk en ook de geestelijke leiding ervaren, beleefd, gemerkt. Nou, als u, je hebt allemaal Jesaja 5 natuurlijk onthouden. Als u in Jesaja 5 leest, hoef je nu niet op te zoeken. Maar daar staat in het 7e vers dat de wijngaard van de Heer vergeleken wordt met het huis van Israël. Staat er letterlijk in vers 7 van Jesaja 5. Dus als we het over de wijngaard hier hebben, dan hebben we het over het huis van Israël. Dat is het eerste beeld. Het tweede beeld wat hier gebruikt wordt, zijn de landbouwers. En je zou de landbouwers de lijn door kunnen trekken. Dat is een beeld van de geestelijke leiding van het volk. De leiders van het volk zijn de arbeiders. En de heer van de wijngaard, de eigenaar hier genoemd, iemand planten, de eigenaar, de heer van de wijngaard, is een beeld van God zelf. Dus we hebben al drie beelden. Israël, de wijngaard, de landbouwers, de geestelijke leiding en de Heer zelf, dat is de Heere God. En wie heeft nou het eigendomsrecht, denk je, op die wijngaard? Dat is de eigenaar, dat is heel logisch, daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Dus de Heer van de wijngaard had het eigendomsrecht, maar nou komt hij. De Heer van de wijngaard had ook recht op de vrucht van de wijngaard. En u moet zelf ook de lijnen maar doortrekken. Ik zal dat zo nu en dan doen. En dan staat er zo mooi in vers 10. En toen het de tijd was. Welke tijd wordt hier bedoeld? Nou, heel eenvoudig. De tijd van de oogst. Toen je het kon verwachten dat de oogst daar was, gaf de eigenaar een bepaald sein aan zijn knechten. Gerekend de periode van het jaar waarin men zich bevond, was er dus grote kans op de oogst. En die tijd was aangebroken, dat was ook dus de tijd om de vrucht binnen te halen. Tijd voor de eigenaar om zijn vruchten te ontvangen. En dat is misschien wel de kern van deze gelijkenis. De eigenaar zoekt naar vrucht. En hij heeft ook recht op vruchten. Hij heeft het eigendomsrecht. En daar is het eigenaar om te doen. En als het goed is, moeten die landarbeiders dezelfde instelling hebben. Die moeten dezelfde focus hebben. Welke focus? Dat ze uit zijn en uit zien en verlangen naar vrucht. Dat is eigenlijk het plaatje wat we hier zien. En nu komt het. De tijd van de oogst is gekomen en nu stuurt die eigenaar, dat hebben we gelezen, een drietal knechten. Je leest dat in vers 9, de eerste knecht, vers 10 de tweede, vers 11 de derde knecht. En als je dat goed bestudeert, dan zie je en dan kom je tot de ontdekking dat die knechten gestuurd worden namens, in naam van, de eigenaar. De eigenaar geeft de opdracht aan zijn knechten, ga naar mijn wijngaard en neem de vrucht in ontvangst en kom met die vrucht naar mij terug. Want ik heb daar recht op. Dus, luister goed, die knechten vertegenwoordigen hun heer, hun eigenaar. Dat is het plaatje wat we hier hebben. En zij doen getrouw hun werk. Zij voldoen aan de opdracht van hun heer. En ze gaan. Maar het schrikbarende is dat ze op een verkeerde manier worden behandeld. Want wat lezen we? Ze werden geslagen. Vers 9, vers 10 en 11 zeggen nog, ze zijn schandelijk behandeld. Ze zijn verwond. En uiteindelijk zijn ze eruit geworpen. Waar zijn die knechten een beeld van, denken u? Nou, ik geloof dat we de lijn, en ik zal dat zo bewijzen, door mogen trekken naar de profeten van de Heere God onder het oude verbond. De eigenaar is de Heere God zelf. De wijngaard is Israël. De landbouwers, dat, betreffen de leiders van het volk. Wat mij betreft de geestelijke leiders van het volk. En die knechten zijn Gods getrouwe profeten die hem hier vertegenwoordigen op aarde. Die gewoon hun werk doen. Die staan in hun roeping. En wat krijgen ze terug als het ware? Slagen. Schandelijke behandelingen. Verwondingen. Sterker nog, zij worden eruit geworpen. Nou, het feit hoe deze knechten behandeld worden, die eerste, die tweede en die derde, dat zegt iets over de intense slechtheid van die landbouwers, waar of niet? Vandaar dat die gelijkenis, die subtitel ook luidt, de gelijkenis van de slechte landbouwers. Dus ik zou dat helemaal uit kunnen pluizen, die slechte landbouwers. Hoe zijn ze zo slecht geworden en hoe kunnen ze zo slecht reageren? Maar ik zie ook een hele andere beweging. Ik zie hier ook een zeer geduldige Heer. Want je zou toch, nadat ze je eerste knecht zo behandeld hebben, geen tweede knecht meer sturen. Laat staan dat nadat ze je tweede knecht, je tweede werknemer in de taal van 2019, zo behandeld hebben, je zou geen derde knecht meer sturen, toch? Dus die Heer, die eigenaar, is zeer geduldig. En daarom geloof ik dat de focus ook vanavond op die eigenaar moet liggen. Daar moeten we op gericht zijn. Het leert ons namelijk iets over de gezindheid van die eigenaar. Hij was uit op vrucht, hij had het recht. En nadat zijn ene knecht is verworpen, stuurt hij de volgende en hij stuurt nog een keer de volgende. Ik had onlangs een bruiloft. En dat was in een strandtent. En wij waren aan het eten. En toen sprak ik met die eigenaar. En hij stond daar te bakken. Dat was een heel gebeuren. En dat was heel gezellig. En ik vond het wel interessant om even met hem te praten. Aan het verstand van vlees en zo. En toen kregen we het op een gegeven moment over zijn personeel. En toen zei hij, het is soms schandalig hoe klanten met mijn personeel omgaan. Hoe ze maar roepen. En snauwen en opdrachten geven wat ze willen hebben. En hij zegt, en soms zijn er momenten dat ik daartussen ga staan. En zeg, jij bent hier wel klant en je kan wel zeggen klant is koning. Maar je gaat op een normale manier om met mijn personeel. Zo behandel je mijn personeel niet. Wij zijn goed voor jullie. Ik eis van jullie als klant dat je op een normale manier met mijn personeel omgaat. Nou, dan hebben we het nog maar over personeel en dan hebben we het over aardse betrekkingen. Maar ik vond het wel mooi dat hij als werkgever er zo in stond. Je gaat niet zomaar tekeer tegen mijn personeel, tegen mijn werknemers. Maar hier gaat het nog een stap verder. Want deze knechten zijn een beeld van de profeten onder het oude verbond. En die profeten die vertegenwoordigden de Heere hier op aarde. Een profeet werd onder het oude verbond wel genoemd de stem van God. De spreekbuis van de Heere God. Nou, nu moet u even met mij meebladeren naar Lucas hoofdstuk 13. Dan blijft u ook wakker. Want wat lezen we daar in vers 34? Daar is opnieuw de Heere Jezus aan het woord. En daar spreekt hij die aangrijpende woorden. De Heer Jezus gaat naar Jeruzalem als de allerhoogste profeet om daar te gaan lijden en uiteindelijk te gaan sterven. En wat zegt hij dan in vers 34? Daar zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, die naar u toegezonden zijn. Zie je het? Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u dat u mij niet zult zien totdat de tijd gekomen zal zijn dat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. U kent die bekende woorden wel, Baruch, Haba, Bashem, Adonai. Het volk van Israël gaat op een punt komen dat ze dat zullen gaan uitroepen. Gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heer. Maar je ziet dat de Heer voortdurend bezig was, ook met Israël, En naar mijn overtuiging nog is, om ze te verzamelen, om ze te vergaderen. Maar degene die hij voor die verzameling gebruikte, voor die vergadering, daarvan zegt hij, die hebben jullie gedood, die hebben jullie gestenigd. Over wie hebben we het? Hij noemt het zelf, over de profeten. En dit is exact het plaatje van de gelijkenis. Want de Heer Jezus, hij spreekt ze hier aan op het recht wat zijn vader heeft. Welk recht is dat? Vrucht, ook onder zijn eigen volk, onder zijn broeders, naar het vlees. Maar hij heeft, het volk heeft de profeten verworpen. Als u nou een paar bladzijden terugbladert, naar Lucas hoofdstuk 3, dan lezen we daar iets heel interessants over wie? Over Johannes de Doper. Johannes de Doper was de voorloper, zoals u weet, van de Heer Jezus Christus. Johannes de Doper was de laatste profeet onder het oude verbond. U denkt natuurlijk nu aan de kleine profeten die u in uw hoofd heeft. En u zegt, ja, klopt dat nou wel helemaal? Ja, Johannes was de laatste profeet van het oude verbond. Malachi was de laatste profeet van het Eerste Testament. Maar het oude verbond liep nog door, toch? Waarom liep dat nog door? Het volmaakte offer was nog niet gebracht. De Heer Jezus was nog niet gestorven. Het nieuwe verbond is begonnen toen het volmaakte offer gebracht was. En het volmaakte bloed gestort was. Want de Heer Jezus zelf heeft het over het bloed van het nieuwe verbond. Dus het Oude Testament is niet hetzelfde als het Oude Verbond. Begrijp je wat ik bedoel? Dat liep nog verder. Want Johannes de Doper was de laatste profeet van het Oude Verbond. En daarom was de bediening van Johannes de Doper zo bijzonder. Hij was de laatste profeet en hij was de enige profeet die de Heer Jezus lijfelijk, lichamelijk heeft aangewezen en met zijn ogen heeft gezien. Daarom was de bediening van Johannes de Doper zo bijzonder. Want de vraag van het Oude Testament is, waar is het lam? Het antwoord in het Nieuwe Testament volgt door Johannes de Doper, zie het lam. En daarin was Johannes de Doper uniek. Wat lezen we van hem? Dat vind ik heel mooi in het kader van die gelijkenis. In hoofdstuk 3, het 7e vers. En hij, dat is Johannes de Doper, schrik niet, zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderen gebroed. Nou, dat zou ik vanavond eens moeten zeggen hier. Dan is mijn laatste spreekbeurt daar geweest. Ja? Maar u zal zeggen, het is hier ook niet van toepassing. Vers, waar ben ik nou? 7, ja. Ik denk even kijken of u nog meedoet. Adderen gebroed. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? En wat zegt hij dan? De profeet, de laatste van het oude verbond. Vers 8. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham als vader, et cetera, et cetera, et cetera. Dus die profeet, Johannes de Doper, de laatste van het oude verbond, zoekt ook naar vrucht. Hij roept op om vruchten voor te brengen die overeenkomen met de bekering. Met het afstand doen van de zonde. Want daar gaat het over in de bediening van Johannes de Doper. En ook bij de doop van Johannes de Doper, om te breken met zondige patronen. En om een andere vrucht, nieuwe vrucht voor te brengen. Nou, ik hoop dat het een beetje begint te landen met de gedeelten die ik nu heb gelezen naast de gelijkenis. Dat we een plaatje hebben van Israël waar God zijn profeten naartoe gezonden heeft en die op zoek zijn naar vrucht. Vrucht is dus essentieel als het gaat om Gods werk hier op aarde. Kom straks bij uw hart uit, dus blijf rustig zitten. Dat is heel belangrijk. Hij, de eigenaar, heeft het eigendomsrecht. En als die tijd dan daar is, de tijd van de oogst, wil hij ook vrucht zien. En Johannes de Doper had begrepen. Johannes de Doper kende Jesaja. Johannes de Doper kende Psalm 118 uit zijn hoofd. En die laatste profeet, die de allergrootste profeet ging aanwijzen, roept het volk ook op om uiteindelijk vruchten te dragen. Want daar was het zijn zender om te doen. Nou gaan we een stapje verder, want ik heb gesproken over die geduldige eigenaar. U hebt uw hand nog liggen bij Lucas 20. Maar wat lezen we van de Heere God? U hoeft dat niet op te zoeken, ik noem de tekst, Psalm 103 vers 8. Die kent u uit uw hoofd, denk ik. Ja, ik hoor hem al. Barmhartig en genadig is de Heere. Nou komt hij. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hey. Ik heb dus laten zien dat het niet gaat om de gelijkenis van de slechte landarbeiders, maar om de gelijkenis van de geduldige Heer. Psalm 103 bewijst, laat zien, toont het karakter van God. Gods karakter is barmhartig. Hij doet niet alleen barmhartig, hij is het. Toen ik naar meisjes begon te kijken in mijn leven, toen zei ik tegen mijn vader, nou, dat is een leuk meisje. En dan zei mijn vader altijd, ze ziet er leuk uit. Maar of ze leuk is, dat is een tweede. Dat is niet altijd hetzelfde. En hij heeft gelijk gehad. Maar bij de Heere God is dat niet zo. Wij moeten dus ons denken vernieuwen met betrekking tot het karakter van God. God is barmhartig en hij openbaart zich als de barmhartige. Hij handelt als zodanig. Hij is genadig en hij handelt genadig. Hij is geduldig en hij handelt als zodanig. En dit blijkt uit de geschiedenis van Israël. Maar blijkt het ook niet uit ons leven dat de Heere God geduldig is met uw, jou en mijn leven. Ik hoop dat u, zoals u hier bent, de Heer kent. En misschien moet u nu even teruggaan naar de tijd dat u de Heer leerde kennen. Bij mij was het op mijn 20ste. De Heer is 20 jaar rijk geweest aan genade, aan barmhartigheid. Maar als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kan ik vooral hiervan getuigen. Hij was geduldig. En hij zond ook in mijn leven zijn profeten. En hij zocht ook in mijn leven naar vrucht. En dat geldt niet alleen voor mijn leven. Is de Heer niet geduldig als het gaat om ons land en om ons volk? De Heer is nog steeds barmhartig. Hij is nog steeds genadig. Hij is nog steeds geduldig. Blader met mij naar 2 Petrus hoofdstuk 3. Ik vind het heerlijk om een beetje te bladeren. Juist. 2 Petrus 3. Daar lezen we over dat geduld van de Heere God. Over die goede eigenaar, die Heer. Daar staat in 2 Petrus 3, het 8e vers. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Daar gaan we het vanavond niet over hebben, maar het is wel interessant als we 4000 jaar Oude Testament hebben en we leven inmiddels 2000 jaar in het Nieuwe, dan zitten we dicht tegen het 7000ste jaar aan, dus de 7e dag. En ik geloof dat dat te maken heeft met het Vrederijk. Maar dat is een studie apart, maar wel mooi dat het hier staat. Maar met het oog daarop, zegt vers 9, de Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Hier komt dat woord geduld weer terug. Wat heeft de Heere God toch een geduld? En weet u, voor mij is dat een bemoediging als ik ongeduldig begin te worden met mijn kinderen. Soms word ik wel eens ongeduldig. Maar dan denk ik vaak, of ik moet het anders zeggen, de Heer bepaalt mij altijd bij zijn geduld met betrekking tot mijn leven. Mijn hemelse Vader heeft enorm veel geduld met mij gehad. Zou ik dan geen geduld hebben met mijn kinderen? Dus het vaderhart van God leert mij ook als aardse vader op een bepaalde manier te handelen. Hij is geduldig. En als ik u vraag, hoeveel knechten van God, hoeveel profeten, we gaan niet discussiëren of er nog profeten zijn, u begrijpt wat ik bedoel, maar hoeveel profeten, hoeveel knechten van God heeft u nodig gehad, alvorens u uw knie boog voor de Allerhoogste God? Want pas op dat u nou niet negatief op Israël neer gaat kijken vanuit Lucas 20. Want die geschiedenis, zegt 1 Korinthe 10, die staan ons opgeschreven, ons ter waarschuwing dat we niet in dezelfde valkuil zouden stappen. Dus verheft u nou niet. Hoeveel knechten van God heeft u nodig gehad? Hoeveel geduld heeft de Heere God vandaag nog met ons land, heb ik al gezegd, met ons volk. Maar hoeveel geduld heeft hij nog met kerken vandaag? Geloof me, er zijn kerken vol vandaag waar hij nog geduldig voor is. Maar waar de waarheid al lang verdwenen is. Geloof me. Hij is nog geduldig. En waar zoekt de Heer naar? Zoekt hij allereerst naar activiteiten? Nou, die zijn er genoeg. Van links tot rechts volop activiteiten. Zoekt hij enkel naar kennis? Naar grote hoofden? Nou, kennis is er ook nog wel. Is het wel tanende met de kennis, laat ik dat erbij zeggen. Nee, de Heer zoekt vandaag geestelijk vrucht. Maar ik moet ook wat dichterbij komen. Volgend jaar ben ik uitgenodigd hier om te spreken tijdens het jubileum naar aanleiding van 40 jaar Bijbel open avonden. 40 jaar. Dat is een tijd. Waar zoekt de Heer naar, na 40 jaar, denkt u? Ja, ik denk dat hij het fijn vond dat we hier gewoon in vrede en liefde bij elkaar zaten. Nou, daar wordt hij ook blij van. Hij wordt blij van dat we heel veel kennis hebben gekregen. Maar ja, als kennis alleen in uw hoofd blijft hangen en u weet niet de vertaalslag naar de praktijk te maken, dan blijft het bij kennis. En dan heeft het voor God niet heel veel waarde. Waar zoekt hij naar, na 40 jaar Bijbel openavonden? Naar geestelijke vrucht. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus meer en meer zichtbaar in ons is geworden. En nu hebben heel veel mensen moeite met de volgende vraag die ik ga stellen, maar die ga ik toch stellen. Bent u nou de laatste jaren, ik weet niet wie hier al 10 jaar komt, of 40 jaar komt, of 30, of nou ja, noem maar op. Maar bent u nou gegroeid in Galaten 5 vers 22? Ben jij nou gegroeid in liefde bijvoorbeeld? Ik kom uit een traditie waar ze zeggen, ja joh, het was niks met je, maar het wordt ook nooit wat met je. En het zal genade zijn als je straks in de heerlijkheid bij God komt. Alsof God mij vandaag niet verandert in mijn innerlijk. Ik mag komen zoals ik ben, maar ik ben te kostbaar om te blijven wie ik was. Begrijp je wat ik bedoel? Hij heeft mij veranderd en hij is daar nog mee bezig. Bent u gegroeid in liefde? Ben jij gegroeid? Dat is ook een mooie. In blijdschap. Er zei ooit een degelijke dominee, waar zie je langere gezichten dan in de kerk? Dat is natuurlijk geen getuigenis. Maar ben je gegroeid in blijdschap? Bent u gegroeid in vrede? Vrede niet alleen, ik heb door geloof vrede met God, maar vrede in uw innerlijk. Ervaart u vrede in uw hart? Theoretisch kunnen we het allemaal zeggen. Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede. Hij komt er zo uit. Maar ervaart u vrede in uw hart? En is die vrede toegenomen, ondanks dat het in uw leven zo nu en dan stormde? Dat is een vrucht van de geest. Bent u gegroeid in geduld? Wat een zegen, hè? De Heer is geduldig. Ik heb het net proberen uit te leggen. Ik heb het bewezen. Maar hij verlangt ernaar dat geduld, dat karakter van hem, hoe langer hoe meer ook deel wordt van ons. Daar geloof ik echt in. Wilt u het bewijzen? Romeinen 8 vers 29. Wij zijn niet allereerst voorbestemd om naar de hel of naar de hemel te gaan. Wij zijn voorbestemd om aan het beeld van de Zoon van God gelijkvormig te worden. En Paulus voegt eraan toe, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Zodat de mensen vandaag de Heer Jezus in u, jou en mij gaan zien. Hoe dan? Nou, onder andere door geduld te hebben. Ben gegroeid in geduld. Ja, maar nee, bent u gegroeid in geduld? 40 jaar Bijbel openavonden. Wat is er niet geïnvesteerd door de Allerhoogste God om knechten te sturen? De een sprak u natuurlijk meer aan, de ander wat minder. De een was saai, de ander lastte veel, de ander was... Maar goed, hij stuurde ze. Het woord is opengegaan. Wat heeft het gebracht? Maar we zijn er nog niet. Bent u gegroeid in vriendelijkheid? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Dat is belangrijk. Je kan een prachtige theologie hebben, de dogmatiek uiteen kunnen zetten, maar als onvriendelijkheid je leven kenmerkt, dan komt er van heel die theologie die tussen je oren zit, niks bij die ander binnen hoor, geloof me. Bent u gegroeid in geloof?
Met andere woorden, zijn uw wortels dieper en dieper gehecht in de Heer Jezus Christus zelf, in zijn woord, in zijn belofte. Is je geloof soms dwars door stormen heen, juist door stormen heen, gegroeid. Verdiept ook. Bent u gegroeid in zachtmoedigheid? De Heer Jezus zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is niet alleen een theoretische zachtmoedigheid die Jezus onderwees. Hij heeft het ook gepraktiseerd. Bij de Heer Jezus was leer en leven één en hetzelfde. Bent u gegroeid, dan stop ik erover, maar dan heb je er genoeg toch? Hoeveel heb ik er genoemd dan? 9. De vrucht van de geest bestaat uit 9 delen. Dus het zijn niet vruchten van de geest. Het is een aspect van de vrucht van de geest. 9 aspecten. En de laatste is zelfbeheersing. Wat een zegen als een man, een vrouw, een jongen, een meisje groeit in zelfbeheersing. Er zijn vandaag wat ongeleide projectielen, ook in de christelijke gemeente. Ze vliegen alle kanten op. Ze kunnen zichzelf niet beheersen. Wat ik vandaag verlang, dat wil ik ook vandaag ontvangen. Wat ik vandaag begeer, dat verlangen moet ook vandaag bevredigd worden. Men heeft geen zelfbeheersing. Hebben, halen en houden. Pluk de dag. Laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. De Heer stuurt zijn knechten uit. Hij laat zijn woord verkondigen. Hij laat liederen zingen. Wat is de vrucht na 40 jaar? U zei, ja, daar had ik eigenlijk vanavond niet op gereden. Ik had wat meer andere lijn. Nou ja, de Heer die is op zoek naar vrucht, toch? Daar gaat het om. En dat is het doel van deze avonden. We gaan terug naar Lucas 20. U had uw vinger er nog, want we zijn er nog niet. Lucas 20. Wat staat er dan in vers 13? Daar staat, en de Heer van de wijngaard zei, nadat dat allemaal gebeurd is, wat zal ik doen? En dan komt misschien wel het meest aangrijpende gedeelte van deze gelijkenis. Als ze nou mijn knechten verwerpen, kwaad doen, smaden en eruit gooien, wat zal ik dan nog doen? Heb ik dan nog iets wat ik kan doen? Nou ja, lees het maar. Dit is misschien het evangelie wel in een notendop. Wat staat er? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor hem hebben. Dat ze aan zijn personeel kwamen, dat raakte die heer toch, die eigenaar. En nou zegt hij, nou weet je wat, ik ga mijn zoon sturen. En nou komt het aan op de gezindheid van die landbouwers. Hoe gaan ze nou om met de zoon van hun heer? En helaas, ondanks dat die heer redelijk wat vertrouwen had, blijken ze met die zoon nog veel vreselijker om te gaan. Nou, ze kunnen aan je personeel komen, dat is triest, toch of niet? Maar als ze aan je kinderen komen, dat is nog een stapje verder, toch? U zegt, ik heb geen personeel, ik heb alleen kinderen. Nou, dan weet u ook wat dat betekent. En toch wordt de zoon van de Heer daar naartoe gestuurd. Maar we lezen in vers 14, maar de landbouwers zagen hem, overlegden onder elkaar en zeiden, dit is een erfgenaam. Kom, laten we hem doden, opdat de erfenis de onze zal worden. Dus in de zending van de zoon hebben ze uiteindelijk hun eigen belang boven het belang van de zoon en van hun heer gesteld. Ze gingen voor hun eigen belangen. En die zoon van die eigenaar van hun heer werd uiteindelijk gedood. En het is heel interessant wat er in vers 15 staat. Ze hebben hem buiten de wijngaard geworpen en doden hem daar. Nou, dit hoef ik toch niet toe te passen, denk ik, toch? God heeft zijn knechten gestuurd, zijn profeten naar Israël. Johannes de Doper was de laatste profeet van het oude verbond. En Johannes was de profeet die de zoon aan mocht wijzen. En hij noemde die zoon, hij gaf hem een hele bijzondere naam. Hij noemde hem Lam van God. Terwijl vanuit de traditie van Israël kenden ze de offerdieren, de offerlammeren. Maar ze kenden niet zozeer een mens dat geofferd werd. Ja, misschien kwam de geschiedenis van Abraham in hun gedachten naar boven. Daar stond Abraham op het punt om een mens te offeren. Maar hier zie je dat Johannes de Doper een mens aankondigt als een lam. Maar wel zo'n lam, hij noemt het specifiek het lam van God. En toen moest ik denken aan Johannes 20 vers 21, waar we lezen dat de Heer Jezus zichzelf beziet als de gezondene van de Vader. Hij, de allerhoogste profeet, werd gezonden tot de Vader. Hebreeën 10 vers 7, dat is een van mijn lievelingsteksten. Daar zegt de Heer Jezus, Vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. En in Marcus 9 vers 7 klonk die stem uit de wolk, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Heel bijzonder, Marcus voegt dat eraan toe, hoort naar hem. Nou, als u dit even op een rijtje zet, wat ik genoemd heb, Jezus de gezondene van de Vader. Jezus die zichzelf in Hebreeën 10 zelf aanbiedt, Vader hier ben ik, om uw wil te gaan doen. En Marcus 9, dat het getuigenis van de Vader gehoord wordt met betrekking tot de Zoon. En daarmee geeft hij aan, deze is het, mijn geliefde. Kijk, als je 3 zonen hebt, dan kon je nog kiezen. Maar er zegt een lied in opwekking, God heeft de hemel leeg geschonken. Er was niks meer te bieden. Dat wat hij had, het allerliefste, zijn enige, gaf hij over aan een wereld verloren in zonde en schuld. Nadat hij had gezien, luister goed, dat alle profeten die hij voor die tijd had gezonden, ook kwalijk werden behandeld. Gedood en gestenigd. En toen nam hij het initiatief om zijn zoon te sturen. En als je dan vanavond, voordat u naar bed gaat, wilt u nog een stukje lezen, Spreuken 8 leest. Waar je leest over de Heer Jezus in de heerlijkheid bij de Vader, dat hij het troetelkind was. De bron van zijn vermaak, die stuurde hij weg uit die heerlijkheid. Wat is dat geweest? De Heer Jezus was ten alle tijden spelende voor het aangezicht van de Vader. De Vader had vreugde in hem. En toen werden die twee als het ware gescheiden. Dat was de wil van de Vader en de Zoon bood zich vrijwillig aan. En daar ging hij, naar een wereld verloren in zonde en schuld. En in Lucas 20, in die gelijkenis, zien we als het ware in die Zoon die genoemd wordt in vers 13 en in vers 14, een beeld van de Heer Jezus. En we zien daar de Heer Jezus als de Zoon van God en als de Zoon des mensen. De Heer Jezus die grotendeels, niet geheel, werd afgewezen door het Joodse volk. Maar ook uiteindelijk door de meeste heidenen. Laten we dat niet vergeten. Afwijzing, bespotting en hoon was ook het deel van de Zoon van God. En Hebreeën 13 vers 10, schrijft die tekst maar op als u meeschrijft. Daar lezen we, hij heeft buiten de poort geleden, is gestorven, is begraven. De zoon werd buiten de wijngaard gedood. Het is allemaal van toepassing op de Heer Jezus Christus. En nu gaan we een slotakkoord geven. Vers 15 tot en met 20. Nadat de 3 knechten zijn gestuurd, vroeg de Heer van de wijngaard, wat zal ik doen? Vers 13a. En nadat hij de zoon had gestuurd, zegt hij in vers 15b, althans daar wordt de vraag gesteld, wat zal de Heer van de wijngaard met hen doen? Dat is nadat zijn zoon is vermoord, ter dood gebracht. Wat je overigens van de Heer Jezus niet kan zeggen, die heeft zijn leven afgelegd. Om het leven vervolgens ook weer tot zich te nemen. Dus er is een parallel, maar je kan het ook niet helemaal één op één trekken. Daarin is de Heer Jezus uniek. Ongeëvenaard. Maar hier luidt dus de vraag, als ze zijn knechten verwerpen, als ze zijn zoon dood maken, laten sterven, wat zal de Heer van de wijngaard nu met hen doen? Aangrijpend. Wat gaat er gebeuren met die slechte landbouwers? Ik heb gezegd, en dat laat ik staan, God is genadig, barmhartig, hij is geduldig, maar onthoud dit, Gods geduld is niet eindeloos. En dat is ook een kant van de boodschap die vandaag verkondigd moet worden. het ene net zo krachtig als het ander. Niet het ene meer en het andere minder of andersom. Nee, allebei die kanten moeten verkondigd worden. En het bewijs is geleverd in de geschiedenis. Denk aan de zondvloed. Denk aan Sodom en Gomorra. En ik kan doorgaan. En ik kan de lijnen doortrekken tot op de dag van vandaag. Na de verwerping van de knechten, na de verwerping van de zoon, komt de vader nu zelf, komt de eigenaar nu zelf. Maar nu wel met straf, nu wel met oordeel. De gelijkenis van de geduldige Heer. Maar dat geduld houdt een keer op. En dat brengt ook altijd een bepaalde klem met de boodschap, in de boodschap met zich mee. En daarom vind ik sommige prediking ook te vrijblijvend. Er wordt er snel van uitgegaan, ja, we zijn allemaal kinderen van één vader. Het komt uiteindelijk met iedereen wel goed. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De liefde, de genade, de barmhartigheid, het geduld van God moet verkondigd worden, zodat mensen door die liefde geraakt worden, overweldigd worden. En zich over zullen geven. Maar de andere kant is ook absoluut waar. Dat het geduld ten einde raakt. En het is apart als u al die evangeliën waar deze gelijkenis staat beschreven leest, zoals Matthäus, Marcus als Lucas, geven hetzelfde antwoord, trekken dezelfde conclusie. Apart, hè? Ze geven de gelijkenis op een verschillende manier weer. Matthäus is het meest uitgebreid. Lucas accentueert weer andere dingen. Maar in hun conclusie wat er met die landbouwers moet gebeuren, stemmen ze samen. Vind ik ook wel bijzonder. Want ze zeggen uiteindelijk, de landbouwers moeten gedood worden en de wijngaard moet aan een ander gegeven worden. Nou, en nu moet u zich nog even 5 minuten inspannen. Want nu komt er iets wat in de geschiedenis een hele foute uitleg heeft gekregen. Blader even naar Matthäus 21. Het gedeelte waar dus ook over die gelijkenis wordt gesproken. De landbouwers moeten dus het oordeel ondergaan, gedood worden, en de wijngaard moet aan een ander gegeven worden. Nou leest u in Matthäus 21 twee belangrijke versen. In vers 41... daar staat, en ze zeiden tegen hem, Matthäus 21, vers 41, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven, en hij zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vrucht op hun tijd zullen geven. De wijngaard gaat dus naar andere landbouwers, en het beeld, het is een gelijkenis, gaat hier in die zin mankt dat je niet altijd heel strak de lijnen door kan trekken, maar het heeft wel deze boodschap in zich, dat de wijngaard naar mensen toe gaat die wel zorg dragen voor vrucht. Die wel vrucht leveren aan de eigenaar. Dat is de les die hierin zit. Dus de ene landbouwer levert de vrucht niet. God neemt het weg, opdat het terecht komt bij mensen die wel zorg dragen voor vrucht. En dan vers 43. Daarom zeg ik u, zijn de woorden van Jezus, dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven zal worden dat de vrucht ervan voortbrengt. Nou, dat is een hele aangrijpende tekst. Voor het woord wegnemen in het Grieks kan je ook vertalen verplaatsen. Verschuiven, zoals ik een stoel kan verplaatsen. Dan hoeft hij nog niet uit de zaal te zijn. Ik neem hem niet helemaal weg, maar ik verplaats hem bij de ene persoon vandaan en ik schuif hem naar de andere persoon toe. Aan mensen die wel gehoor geven aan Gods profeten, aan mensen die wel gehoor geven aan de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord heeft, die zal leven. Aan mensen die wel vrucht voortbrengen. Nou, wat is er nu gebeurd in de geschiedenis, in de kerkgeschiedenis? Matthäus 21, vers 43 is vaak gebruikt als bewijs dat de Heere God klaar is met Israël. Zie je, hier staat het toch? Hij heeft dat koninkrijk van hen afgenomen en hij geeft het aan een ander volk. Nou, en de een die leert dan vervolgens het volgende. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Vervangingstheologie. Maar dat is absoluut een onbijbelse visie. Amen. Een ander leert en stelt, zie je, God verlaat, luister goed hoe ik het zeg, hè? God verlaat de natie Israël En hij wendt zich, hij keert zich tot een andere natie. Maar ik geloof dat God een volk verkoren heeft waar hij trouw aan blijft. Sterker nog, Paulus leert dat ook in de Romeinenbrief. De ontrouw van Israël heeft de trouw van God nooit kunnen breken. Dus ook die visie klopt niet dat hij van de ene natie naar de andere natie gaat. Nou, welke natie zou hij dan moeten kiezen? Het wordt er allemaal niet veel beter op, toch? Dus verhef u maar niet. Ik geloof dat dit de betekenis is. Deze gelijkenis heeft een profetische boodschap in zich. Luister goed. Doordat de Heer Jezus grotendeels werd afgewezen, is het heil naar de heidenen gegaan. Daar geloof ik ook zeker in. Maar dat niet alleen. Ik geloof ook dit. Lucas 20 laat twee volken, twee soorten volken zien binnen één natie. En dat zal ik toelichten. Er is enerzijds de houding van de overpriesters en de schriftgeleerden, de geestelijke leiding. Die houding ten opzichte van de profeten en de Heer Jezus is negatief. Brengt geen vrucht voort. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ook onder het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus, en ook zeker vandaag, is er de houding van de hoeren en de tollenaren die tot inkeer komen. Die positief reageren op de stem van de profeten en op de stem van de Zoon van God. En wel vrucht voortbrengen. De bewijzen zijn er toch ook al. Ook in de dagen van de Heer Jezus. Dus ik geloof dat het verschoven wordt binnen dezelfde natie. Maar dat er toen en ook vandaag een deel van het volk was, grotendeels, wat de Heer Jezus verworpen heeft. Maar er is altijd een trouw overblijfsel geweest. En dat is er tot op de dag van vandaag. En dat zal er zijn tot in de toekomst. Maar dat waren niet altijd de meest aanzienlijke. Dat waren soms hoeren. Dat waren tollenaren die tot inkeer kwamen. En dat is zo mooi om te zien. En dit is wat de Heer Jezus bedoelt. En dat was natuurlijk voor de geestelijke leiding schokkend. Want hij ging aan hen voorbij en hij keerde zich tot degene die misschien wel tot het uitschot van de maatschappij behoorde. Maar als Joodse mensen de Heer Jezus wel aanvaarden. En zo is het vandaag nog. Broeders en zusters, onthoud dit. Er zijn vandaag een groeiend aantal messiaanse gemeenten in Israël. Er zijn ook vandaag wonderlijke dingen aan de gang onder het Joodse volk. Het aantal messiaans beleidende christenen neemt toe. Maar ook het aantal gemeenten messiaans beleidende christenen neemt toe. En die hebben het heel zwaar op dit moment, ook in Israël. Maar er is een trouw overblijfsel. De Heer die gaat door met zijn werk. Want er waren er die hem erkende als de profeet van God. Als de mond van God. En nou zie je twee reacties. De geestelijke leiding tenslotte, die wil hem grijpen. En een deel, dat vind ik zo bijzonder, in Lucas 20 lezen we dan in dat laatste vers. En de overpriesters en de schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen had gesproken. En Matteüs 21, daar staat genoemd dat het volk hem erkende als de profeet. Dus je ziet dat die gelijkenis tweeërlei uitwerking heeft. Een deel, hoeveel dat er zijn, weet ik niet, laat ik me ook niet over uit. Een deel erkende de Heer Jezus als de mond van God, als de spreekbuis van God. Maar de geestelijke leiding, die zich aangesproken wist, want het ging over hen, die wilde hem grijpen. En zo is het altijd onder het Joodse volk geweest, tot op de dag van vandaag. En hoe wisten ze dat zo zeker? Hoe wisten ze dat zo duidelijk, dat het over hen ging? Nou, daar ga ik niet veel meer over zeggen, een paar zinnen. Hij had Psalm 118 aangehaald. Hij had gesproken over de hoeksteen die verworpen werd. De hoeksteen, de draagsteen van het gebouw, de fundamentele verbindingssteen hadden zij verworpen. En die steen was een beeld van de Heer Jezus. En schrijf deze tekst op. Een steen in de Bijbel is een beeld van wie? Van de Messias. Het bewijs staat in Romeinen 9, vers 33. Ik lees hem u voor. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd teleurgesteld worden. De Heer Jezus, hij wordt vergeleken met een steen. En de leidslieden van Israël wisten toen de Heer Jezus Psalm 118 aanhaalde, dat hij sprak over de Messias, over de steen, en die steen hadden ze verworpen. En daarom wilden ze hem grijpen, want ze hadden de ervaring, de innerlijke overtuiging moet ik zeggen, wij zijn schuldig. Wij zijn schuldig. En een deel van het volk erkent hem als profeet. Romeinen 9 vers 33 zegt dus dat een steen een beeld is van de Messias. En broeders en zusters, onthoud dit. Val je op deze steen? Of val je over deze steen? Of valt de steen op jou? Je zal vermorzeld worden. Ik las een mooie one-liner. Niemand overleeft de confrontatie met deze steen. Je struikelt over hem. Je valt over hem. Of hij valt op jou. En dat is uiteindelijk het oordeel. En daarom nog is het tijd. De Heer geeft gena. De toegang is vrij door Golgotha. We krijgen allemaal vroeg of laat met deze steen onvermijdelijk te maken met deze Messias. En wat een zegen. Als je vandaag hem al de vrucht mag aanbieden waar hij zelf de oorzaak van is. En dat je mag groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat je mag groeien in de vrucht van de Geest. Galaten 5 vers 22, want de Heer zoekt naar vrucht in ons leven. En daarom hoop ik dat als je de keuze nog niet gemaakt hebt voor de Heer Jezus Christus om hem te aanvaarden als de door God gezonde steen, als de hoeksteen, als de Messias, als de weg, de waarheid en het leven, als zoon van God en zoon des mensen, dat je vanavond door je knieën buigt en zegt, kom in mijn hart, Heer Jezus. En als we hem kennen, dat we niet tevreden zijn met 40 jaar Bijbelstudie, maar dat de Heer, dat we bewust zijn dat de Heer op zoek is naar vrucht. Johannes 15, blijf in mij en ik in u. Dan draag je veel vrucht. De Heer zoekt ook in ons leven naar vrucht. En ik weet dat heel veel mensen dan zeggen, ja, dat ga ik niet over mezelf vertellen. Nou, vraag het dan aan een vriend van je, van je vrouw, van je man. Herken je de Heer Jezus al in me? Nou, misschien heb je dan een goed gesprek vanavond. Nou je het er nog over hebt, durf er nooit over te beginnen. Maar er zijn nog een paar aspecten in je, daar zou je wel wat aan kunnen gaan werken misschien. De Heer zoekt vrucht in ons leven. Het gaat hem niet om activiteit. Het gaat hem niet om kennis alleen. Het gaat om vrucht, om de gezindheid van de Heer Jezus in jou en mijn hart, in uw en mijn hart. En daar heeft hij 40 jaar werk aan ten koste gelegd. Mag hij het vragen? Want wie was de eigenaar ook alweer? Dat was de Heer van de wijngaard. Hij heeft het eigendomsrecht. En als hij vanavond hier komt en volgend jaar na 40 jaar terugkijkt op Bijbel open avonden werken dan, vindt hij dan vrucht. U hebt nog even, voordat die 40 jaar daar is. Laten we de Heer danken voor dit woord, waarin hij ons aanspoort om de zaken van zijn koninkrijk en het evangelie serieus te nemen. Ter afsluiting van deze Bijbelstudie wil ik graag een tekst meegeven. En die komt uit 1 Korinthe 1. Daar schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe en over hun hoofden heen ook tot ons. In vers 4, ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Nou, u weet zelf of u daar amen op kan zeggen. En dan zegt hij in vers 8, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap, de intimiteit met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.